onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 3, de eerste drie versen. schriftlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Jesaja, daarvan het 41ste hoofdstuk. Nog vooraf de 12 artikelen des christelijken geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 41. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken, laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang dien rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voeten heidenen zijn voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel? Dat hij hen najaagde en doortrok met vrede door het pad, het welk hij met zijn voeten niet gedaan had, gegaan had. Wie heeft dit gevrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik de Heere die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden, de einde der aarde beefden en zij naderden en kwamen toe, de een hielp den ander en zeide tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid die met den hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. En daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, dien ik uitverkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Gij welk ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb. En hij zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volkske Israël. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hen wannen en de wind zal hen wegnemen en de stormwind zal hen verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere, in den heilige Israël zult gij u roemen. De ellendige en nooddruftige zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst, ik de Heere zal hen verhoren. Ik de God Israël zal hen niet verlaten, ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen. En fonteinen in het midden der valleien, ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittenboom en de myrteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan, dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de heilige Israël zulks geschapen heeft. Breng jullie de twistzaak voort, zegt de Heere, breng uw vaste bewijsredenen aan bij, zegt de koning Jacobs. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen, verkondig de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondig dingen die hierna zullen komen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad, en wij dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Zie, gij lieden zijt minder dan een niet, en uw lederwerk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Ik verwek een van het noorden en hij zal komen van de opgang der zon. Hij zal mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als over leem en gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Wie heeft wat verkondigd van de beginnen, dat wij het weten mogen of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig. Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die uw liederwoorden hoort. Ik, de eerste, zeg tot Sion, zie ze daar, en tot Jeruzalem, ik zal de blijde boodschapper geven. Want ik zag toe, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hun zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Zie, zij zijn altemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, een gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons hier wederom samengebracht in deze uren van de avond op uw dag, waarop gij gezocht, geprezen en geloofd moet worden, zoals op alle andere dagen. Maar op deze dag, op de eerste dag der weken, de openbare samenkomsten, die wij niet mogen nalaten, omdat gij ze bevolen hebt, o Heere, en waarvan gij gezegd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En Heere, mocht gij daarvan eens getuigenis geven, en gij geeft de getuigenis van, want dat doet gij in uw woord. En ze waren van huis tot huis broodbrekende, de naam des Heeren aanroepende en God lovende. O Heere, daar waren uw gemeentes, daar was uw kerk en daar hebt gij nog uw kerk. Daar waar gij de kudde legert, o Heere, dat het hier gevonden mag worden, niet vanuit ons, maar uit u geboren. Want als wij wedergeboren zijn, dan zijn we uit u geboren, van boven geboren. En Heere, mocht daartoe nog toegedaan worden tot de gemeente die zalig moet worden. En dat uw kinderen daarvan barensweden weeën zouden ontvangen, want ze zullen altemaal tweelingen voortbrengen. Heere, dat die vruchtbaarheid in u gevonden ook aan ons uitgedeeld, toegepast mag worden. Dat de vrucht er mocht zijn, want die moet er zijn. Maar dan uit de boom, uit u, o Heer Jezus Christus. En dat die vrucht mocht zijn voor de landman. En daartoe is nodig, Heere, en gij weet het op het allervolmaakst, nog veel beter dan wij er maar enige gedachte van zouden kunnen hebben. Maar zoals die bruid in het Hooglied u bidt, ontwaak gij noordenwind en doorwaai onze hof. Opdat er voor die zuidenwind zou plaatsgemaakt worden, die zuidenwind van dat lieflijk evangelie, dat zondaren zaligt. O Heere, dat het ook deze avond weer mag klinken wet en evangelie. En dat er alleen geen verdoemen is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Omdat zij de geest hebben ontvangen tot aanneming tot kinderen. O Heere, wat een eeuwig wonder dat Gij dat wonder ook nog werkt in onze dagen. En dat Gij niet aflaat om uw woord met kracht des geestes te vergezellen. Om uw woord te maken tot een hamer. En om uw woord te maken tot het verzoenend woord van Christus. Voor verbrijzelde van hart en verslagenen van geest. En die voor uw woord beeft. O lieve Heere, geef Gij ons daartoe uw lieve geest. Want zonder Hem blijft het alles leeg. Ook al spreken we woorden van waarheid. Mocht Gij daarvan de inhoud zijn. Mocht Gij zelf spreken door uw geest. Tot verloren zielen, maar ook tot uw volk. Dat we haar toe mochten roepen dat haar strijd vervuld is. Haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. O Heere, dat de genade verheerlijk mag worden. En mocht Gij daartoe al uw genadige trouwe knechten nog vaardig maken. Vaardig door uw geest. Opdat het woord ingang mag vinden in onze harten. Wereldwijd, aan al uw plaatsen van uw heerschappij. O Heere, mocht Gij een ieder van ons persoonlijk gedenken. Want dat is zo noodzakelijk dat Gij uw gedachten, dat Gij u ons, dat Gij met ons bemoeienis hebt. En Gij hebt met ieder mens bemoeienis. Maar mocht het zijn in zaligmakende zin, o Heere. En daar hebben we het niet naar gemaakt. Daar hebben we het nooit naar gemaakt en we zullen het er nooit naar maken. Maar dat Gij het zou doen om uzelf wil. Neem nog redenen uit uzelf. Opdat u daarin verheerlijkt worden in uw eigen werk. Lieve Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Dat het weer op zijn rechte plaats gebracht mag worden. En Gij schiep, o Heer, het heelal in een moment des tijds, al die miljoenen sterren. En zo kunt Gij het ook geestelijk veranderen als in een punt des tijds. Lieve Heere, gedenk nog aan uw vastgestaaf verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, want er is in ons geen kracht tegen die grote menigte. En tegen dat vlees die we zelf zijn. De grootste vijand zijn we zelf. Maar mocht Gij ons overladen met uw gunst bewijzen in Christus om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we gesproken over die scherpe doorn in Paulus vlees. Waarvan Paulus spreekt in de tekstwoorden die wij ook deze morgen hebben opgelezen. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mijn gegeven een scherpe doorn in het vlees. God houdt zijn volk scherp. Ja. En dat kan niet in een gemoedelijke toestand, geliefde. Dat kan niet met sentiment. Nee, daar heeft God andere middelen voor. Namelijk een engel des Satans, dat hij me met vuisten slaan zou. Opdat ik mij niet zou verheffen. Zo houdt God zijn volk scherp. Zo houdt de Heere zijn volk laag bij de grond. En zo houdt de Heere zijn volk eerlijk. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een geliefde, Nadat Paulus opgetrokken was geworden tot in de derde hemel, moest hij evenredig afdalen om vernederd te worden. Dat is Gods gewone werk. Onder zijn volk. Paulus had de hemelingen horen zingen. En nou moest hij het gevloek en het gekrijs van de hel aanhoren. Ja. Dus hoe hoger de geestelijke optrekkingen zijn, des te dieper is het dal der vernedering dat op de verhoging volgt. Dat is Gods gewone weg. Ja. Maar juist in de diepte van de vernedering, geliefde, wil God zijn genade verheerlijken. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat er niet zozeer om dat we in de hoogte verkeren. Het gaat er niet zozeer om dat we in de diepte verkeren. Maar het gaat erom dat we daar een kennis zouden hebben, geliefde, dat God zijn genade verheerlijkt in ons leven. Paulus kon die slaande en die godslastelijke duivel niet verdragen. En hij bidt de Heere om van die slaande engel verlost te worden. Want als de liefde Gods in je hart is uitgestort, geliefde, dan kan je de zonde niet meer verdragen. Niet bij jezelf en ook niet bij een ander. Echt niet hoor. Hoewel Gods volk in vele struikelen, zegt Gods woord, kunnen ze er niet meer in leven. Ze kunnen er niet meer mee leven. Nee hoor. De dood kan met het leven geen huis meer houden. Absoluut niet. Maar als Paulus de Heere driemaal gebeden heeft om van die slaande engel des duivels verlost te mogen worden, dan krijgt hij een antwoord op zijn gebed die hij niet verwacht. Maar hij krijgt wel antwoord, want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is al een preek apart. Hè? Dat is al een preek apart. Zijn je gebeden, geliefde, wel eens verhoord geworden? Want daar gaat het om. Er is een geslacht wat opgroeit, dat bidt om te bidden. Maar Gods volk bidt niet om te bidden, maar om antwoord van de Heer. Ben je wel eens, is je geroep wel eens geantwoord door God, door zijn woord, door zijn lieve geest? Daar gaat men. En dan luidt het goddelijke antwoord op het gebed van K. van Paulus. Had hij driemaal toe gebeden. Hè, de Heere die beproeft het gebed. De beproefde bidden. En dus velen geven het er bij één gebed al op. En zeggen ze, nou dan zal ik er nog eens om bidden. Dan zeggen ze, ja. De Heer heeft me niet gehoord. En want driemaal. Hè? Nou, je ziel is het waard. En God is het nog meer waard. Om hem heel je leven onafgebroken aan te roepen. Dus als je zegt, nou ik heb de Heer driemaal gebeden en ik heb nog geen verhoring. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En dat gebeurde ook bij Paulus, geliefde. Want het goddelijke antwoord luidde met kracht in zijn ziel. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus tegenover die slaande engel des Satans stelde de Heere zijn genade. De Heere nam die slaande engel des duivels niet weg, maar hij stelde zijn genade er tegenover. Daar moest Paulus het mee doen. En geliefde, dat was geen karig beetje, dat was een overlopende maat. Daar kon hij het ook mee doen. Want Gods genade is een alles overtreffende en alles overwinnende genade. Het gewicht van die slaande engel des duivels heeft geen invloed op het gewicht van Gods genade. Vat je dat? 1 gram gewicht heeft in een weegschaal geen invloed op een kilo gewicht. Zie je dan de weegschaal bewegen? Als er een kilo in staat, je gooit er een gram in de andere schaal, zie je dan die weegschaal bewegen? Nee. En zo is het ook geestelijk, geliefde. Want dat betekent niet dat die slaande engel des duivels niks voorstelde. Nee, geliefde. Want daar ging Paulus zwaar onder gebukt. Het was hem een lode last. Maar toen de Heere zijn genade er tegenover stelde, Toen kwam die slaande engel des duivels voor rekening te liggen van Christus. En in dat licht, geliefde, is zijn juk zacht en zijn last licht. Ja. Dus op het goddelijke antwoord op zijn gebed werd die slaande engel des duivels draaglijk voor Paulus. Omdat Christus zijn genade er tegenover stelde. En met de Heer Jezus kun je door de hel heen. Ja. Met de Heer kun je overal wezen. Toen ik dat gewaar werd, geliefde, dat de duivel mij naar de hel sleepte, toen was dat ondraaglijk tot stikkens toe benauwd. En dan spreek ik weer in het kader van de rechtvaardigmaking. Maar toen de Heer Jezus mij toonde dat niet de duivel, maar hij zelf de sleutel der hel en des doods had, toen viel de benauwdheid van me af. En toen was het goed wat God met me deed. Daarin lag zo'n rust dat Christus de sleuteldrager was van de poorten van de hel en niet de duivel. Kijk, de mens is geestelijk gezien, de mens is benauwd in zoverre hij zijn eigen wil handhaaft. Tegenover Gods wil. Maar als de ziel zijn wil verliest in de willen Gods, dan valt het zo vlak, geliefde, tussen God en je ziel. Dan kan de Heer je geen kwaad meer doen. Want dan ben je met zijn wil verenigd. Dat is zalig worden. Hè? Om verenigd te zijn met de willen Gods. Wat daar ook de uitwerking van is. Maar nogmaals, hier bij Paulus gaat het niet over de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. Maar over een hernieuwde openbaring tot heiligmaking. We spreken nu niet meer over dat uitnemende gezicht wat hij had ontvangen. Waarin hij onuitsprekelijke woorden gehoord had. Paulus kreeg als het ware een blik in de staat, in de hemelse staat der heiligmaking. En ik heb gezegd, die openbaring is niet nodig tot zaligheid. Dat is ook geen extra, om het nou zo eens te zeggen, dat achter de Heere nodig, wat achter de Heere nodig soms in het leven van zijn knechten om anderen tot nader onderwijs te zijn. Daarom. Want alles is geschreven tot nut van degene die het lezen. Het is tot uw nut geschreven. Ja, daartoe heb God zijn woord gegeven. En ook de dingen die daarin worden ervaren door de Bijbelheiligen, geliefde, staat niet op de eerste plek hoor. Paulus zegt, hij heeft ook door deze weg het iets nog weer extra moeten leren. Niets anders te willen weten dan de Heer Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar geliefde, die scherpe doorn van Paulus in zijn vlees, die heeft Paulus maar als een speldenprikkie. Als een speld, niet aanvankelijk hoor, want hij bad de Heere 3 maal om ervan verlost te worden. Maar toen de God in Christus zijn genade er tegenover stelde, weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Als de Heere zijn genade er tegenover stelt, tegen de kruis en drukwegen, dan stelt hij zijn zoon er tegenover. God stelt zijn zoon tegenover de duivel. En daarin moest Paulus en al Gods kinderen leren dat niets hen kan scheiden van de liefde van Christus. Dan wordt de genade zo overvloeiende, dan wordt de genade zo alles overtreffende. Ja, die heilige strijd wat Bunyan overschrijft, die heilige oorlog, geliefde, dat is een strijd die gaat dwars tegen je vlees in. Dat is een strijd die je natuurlijk mens niet verstaat. Want in het geestelijke legt het verlies in de winst. Of legt de winst in het verlies. Dat kan een natuurlijk mens niet verstaan. Die vecht er tegen. Een strijd er tegen. En zelfs Gods kind Paulus bad toch. Hij strijdt er tegen. Om van die slaande engel verlost te worden. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Dat wil de Heere verheerlijken. Dat hij nou in de ondergang van de mens, want dat is het. Paulus was aan die oude mens gestorven. Christus leefde in hem. Maar dan, dan nog, hè, dat lichaam der zonde dat zich zo tegenover de genade, hè, tegenover alles, ja, dat zich eigenlijk zo vroom wil voordoen. En nou is dat wel een eigenschap, geliefde, van de genade, hè, om van de duivel, ook van de aanvechtingen en aanvallen van de duivel verlost te worden. En dat kan je geen zonde noemen. Dat gebed van Paulus was geen zonde, nee. Maar de Heere wil Paulus tonen dat zijn genade overtreffend is. Dat zijn genade genoeg is. Dat zijn genade. De genade tegenover die slaande engels des duivels. Dat daaruit kun je leven. Daarin kun je sterven. Met de genade des Heren, met de Heren zelf. Dus geliefde, hiermee wordt het bewijs geleverd dat ook in het stuk van de heiligmaking Gods genade regeert. En niet de mens met zijn goede werken, met zijn heiligheidssystemen. He? Ook niet de slaande en vloekende duivel. God regeert zijn volk met de genade. De genade doet het. Niet voor een deel, maar geheel. Kijk, de papisten, die leren ook wel genade, maar deels. Hè? Je krijgt ten dele deel aan de gerechtigheid van Christus en die moet je aanvullen met goede werken. Nou, als je Calvijn erover leest, die stort daar een stortvloed van scheldwoorden over uit. Honden, blaffende honden, stomme honden, duivelse geesten en wat hij er, mooi eens lezen wat hij er allemaal over schrijft. Die trouwe Calvijn over die papisten. Hè? En dat is de kerk van vandaag, hoor, want we zijn niet meer antipapistisch, geliefden. We zijn niet meer antipapistisch. En als je niet antipapistisch bent, dan heul je met Rome. Elk kind van God is antipapistisch. Is een daad, gewaad en gepraat. Antipapistisch. Wat is dat? Tegen de antichrist, tegen het pausdom, tegen de leer, tegen de doctrine, tegen de openbaring van de antichrist, hè, die de leer constant bezig is, de leer te vervalsen. Ik heb het vanmorgen gezegd, geliefde, daar zijn weer geesten, er zijn weer tal van geesten die de waarheid verdraaien tot, Petrus zegt, dat doe je. Die verdraaien de waarheid tot hun eigen verderf, maar ook anderen tot ander verderf. En hoe wordt die waarheid dan zuiver gehouden? Nou, dat lees je hier, 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 10. Zo doet de Heer dat. Want ook Gods knechten, zelfs Gods knechten. En Paulus had zich al vleeselijk, totaal vleeselijk leren kennen, omdat de wet geestelijk was. En dan krijgt hij er nog zo'n slaande engel des duivels bij. Dus kunt u nagaan, geliefde, zo'n hooggeplaatste apostel, hè, die zoveel ontdekking had, die zoveel zelfkennis had, die krijgt er ook nog eens een keer een slaande engel des duivels bij. Een vloekende duivel, zou ik maar zeggen. Wat moeten wij dan aankomen? Nou wil ik Paulus niet als bijzonder voorstellen, want er is er maar één bijzonder, dat is God en Christus en die lieve Heilige Geest. Paulus was ook maar een mens van gelijke beweging als wij, maar hij had wel veel genade gekregen. Hè? Ja. En het was een apostel van Christus Jezus, niet geroepen door mensen, maar door God zelf. Maar toch, in dat leven der genade, geliefde, zelfs in het leven van de apostelen, moest de Heer steeds weer terugkomen op zijn eigen werk. Daar kan geen mens in Christus buiten. Nee, want hij is ook de onderhouder. Hij is niet alleen de herschepper, maar ook de onderhouder van het geestelijke leven. En dat gaat bij Paulus op deze wijze. En ik zou je toch vertellen, daar ken al Gods volk wel wat van. En dan moet je daar niet zelf allerlei invulling aan geven, geliefde. Maar je moet het in het woord kunnen aanwijzen. Je moet je bekering in het woord kunnen aanwijzen. De openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking, dat moet je uit het woord kunnen bewijzen. Dan zeg je, dat hebt de Heer in mijn ziel gesproken. Dat zegt ook Calvijn, hoor. Calvijn is Calvijn, moet je die preken van Calvijn maar eens lezen. Over de rechtvaardiging des geloofs. Dan gaat het over Abraham, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardiging, tot rechtvaardigheid gerekend. Dan moet je maar Calvijn eens lezen, wat hij daarover zegt, wat hij daarover preekt. Nou, Calvijn zegt, Abraham geloofde omdat God tot hem gesproken had. Met een exclusief woord. Want je kunt het woord lezen en zeggen, ja nou, dat geloof ik. Maar dat is niet het ware geloof, hoor. Want de duivelen die geloven dat ook en ze sidderen. Bij Abraham was er een voorwerp des geloofs geopenbaard, als God in Christus. En daarom geloofde die. En dan zet de Heer, dan zet de gerechtigheid van Christus op rekening van Abrahams geloof. Dat is de rechtvaardigmaking. Ja. Maar nu hier, hè, na ontvangen genade, moet de Heer zich nog zoveel keer openbaren tot heiligmaking. Dat geschiet al ineens en voorgoed in het stuk van de rechtvaardigmaking. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Ineens en voor altijd. Tot rechtvaardigheid. Ineens en voor altijd. Tot heiligmaking. Ineens en voor altijd. Ja, tot volkomen verlossing. Dat kennen al Gods kinderen. Zo is Christus bij al zijn kinderen geopenbaard. En zo zal hij tot het laatste der dagen doen bij degene die hij wil toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Maar na ontvangen genade blijkt de Heer ook onderhouder van hetgeen hij gedaan heeft, hetgeen hij geschonken heeft. Christus en zijn gerechtigheid in het stuk van de rechtvaardigmaking. En dat gaat de Heer nou bevestigen, ook in het leven der heiligmaking. Niet één keer, niet één keer. Dan gaat hij steeds bevestigen. Hè? Steeds bevestigen. Dan gaat hij de genade bevestigen. Want Paulus ontvangt hier niet voor het eerst genade. Nee. Nee, bij hernieuwing ontvangt een apostel hier genade. Ja. Dus de genade doet het. Hè? Dat wil de Heer zijn kinderen leren. Niet voor een deel, maar geheel, volkomen. Hè? En als de genade in Christus het geheel doet, dan doet die slaande duivel daar niets toe of af. En dat is wel een nadere les in het leven der genade geliefden. Maar ik lees nergens dat Paulus Kliksafe gebeld heeft, om een filter aan te schaffen om die slaande duivel tegen te houden. Lees je dat in de Bijbel? Heeft hij het RD op gebeld en zegt, doe mij eens even een Kliksafe. Doe mij eens even een filter tegen die slaande duivel. Nee, want dat zou een bewijs zijn dat hij aan Gods genade niet genoeg had. Hij bad de Heer. Hè? Dat is een goede zaak. Maar de Heer die zegt, ik neem hem niet weg. Maar je krijgt, ik zei je, mijn genade bevestigen. Mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, in onze dagen maakt het reformdom, inclusief het leger predikanten, van Kliksafe een genademiddel. Maar dat is een bewijs dat ze aan God in Christus niet genoeg hebben. Ziet u, daar heb je dat papisme weer. Papisme. Dat leren de papisten ook. Die hele Kliksafe beweging, die komt van Rome. Die stellen allerlei vage vuurtjes en filtertjes. Hè? Alsof de mens daar beter van wordt. Nou, je wordt er slechter van, geliefde. Je wordt er slechter van. Want dat bederft je zelfkennis. Mocht je die hebben, dat bederft je zelfkennis. En dat staat de genade in de weg. Ja. Hetgeen de Heere tot Paulus gezegd had, bewijst duidelijk dat alleen de genade regeert in het leven der heiligmaking. Dus geen mensen, geen doe je best mensen. Hè? Geen regel des levens mensen die allemaal via de verkeersborden, hè, op het rechte pad blijven. Nee. Paulus gooide, de Heer gooide Paulus eens in de berm. Hè? In de berm waar al die draken en slangen kruipen. Ja, onder aan de dijk. Hij zegt, mijn genade doet het er. Mijn genade doet het alleen. Hoor. En niet al die regels en verkeersborden waarmee je denkt altijd de weg recht te kunnen houden. Hè? Want de groeide geslacht op in onze dagen, die kunnen altijd de weg recht houden. Nou mens, houd erover op. Alle werken, ook goede werken, doen niets toe aan de heiligmaking die Gods volk in Christus heeft. Dat is op geen enkele manier een aanvullende gerechtigheid. Geen enkele wijze. En ook die slaande duivel kon aan de heiligmaking van Paulus geen afbreuk doen, want daar had hij volkomen deel aan in Christus. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Niets kan Gods kinderen scheiden van de liefde van Christus. En ook niet van Christus zelf. De zonde niet. Ik heb het vanmorgen gezegd van Simpson. De Lila kon Simpson niet scheiden van de liefde van Christus. Nee. Nee. En dan zeggen, dan hoor ik natuurlijk wel die ogen flikkeren. En die stemmen die komen dan op. Hè? Nou, dan zit je de zonde te bagatelliseren. Maar kijk, de mensen die dat zeggen, die leven zelf in de zonde. Die leven er zelf in. Want als je er kennis aan hebt, dan zou je er bovenop vallen. Als ik zeg dat de Lila Simpson niet kon scheiden van de liefde van Christus. En daar heeft die man over geweend, geliefde. Daar heeft die man zijn ogen uit zijn hoofd voor geweend. Dat waar was. Daar in die malende molen, hè, toen die die steen moest ronddraaien. Hè, toen heb hij uit die holle oogkassen, hè, tranen van liefde geweend vanwege die liefde van Christus. De zonde kunnen Gods volk, de duivel kunnen Gods volk niet scheiden van de liefde van Christus. Al zouden alle mensen tegen je opstaan, alle kerken je uitwerpen, alle dominees de banvloek over je uitspreken, dan nog kan een waar kind van God niet gescheiden worden van de liefde van Christus. De duivel kon Job niet scheiden van de liefde van Christus. De Lille kon Simpson niet scheiden van de liefde van Christus. En die slaande duivel kon Paulus niet scheiden van de liefde van Christus. En de zonde met Batsheba kon het David niet scheiden van de liefde van Christus. Hoewel Gods kinderen niet goedkoop zondigen. Maar de bedreven zonden worden in het leven van de kerk gestraft door Gods genade. God straft en kastijdt zijn kinderen met zijn genade. Want het is loutere goedheid als een vader zijn kinderen kastijdt. En dat is geestelijk, dat is liefde van God. En nu gaan we zeker de zonde niet bagatelliseren, geliefden. Maar God wil zijn genade verheerlijken in het leven der zijnen. En daarin bewijst God dat zijn genade doet triomferen over alle duivels der hel. Omdat hij overwinnaar is. Hij is overwinnaar van de duivel, overwinnaar der hel, overwinnaar van de zonde. En hij heeft het vlees overwonnen. Dus Christus is de duivel tot een duivel geworden, de hel tot een hel, de wet tot een wet en de zonde tot een zonde. Ja, als je het niet verstaat, dan weet je er niks van. Maar als de Heer in ons leven gesproken heeft in de toepassing, geliefde, dat zijn genade ons genoeg is, dan kun je met de duivel op schoot zitten en dan kun je hem uitlachen in zijn gezicht. Omdat je in Christus meer dan overwinnaar bent. Ja, het gaat totaal anders in het leven der genade dan een mens zich voorstelt. Want genade wordt alleen maar verheerlijkt in het licht van de zonde. In het licht van het vlees, de wereld en de duivel. En als je al die dingen uit je leven wil bannen, geliefde. En dat wil Gods volk. Gods volk wil heilig leven. Maar als de Heer alle zonden uit je leven zou wegnemen, dat doet hij in Christus wel. Totaal, van verleden, heden en toekomst. Hè? Maar de Heer laat je nog in het lichaam der zonde verkeren, geliefde. Want anders kan hij zijn genade nooit tegenover de zonde stellen. En genade wordt alleen maar verheerlijkt in het licht van de zonde. Anders niet. Tegenover al die tegenpolen Al die antichristelijke tegenpolen stelt God zijn genade, omdat Christus al die tegenpolen overwonnen heeft door zijn volkomen middelaarsarbeid. Dus waar de godsdienst zich in duizend bochten wringt, daar kan Gods volk gemakkelijk doorheen, omdat Christus hen in alles vol had. Daar heb je het nu, daar heb je het nu. He? En ik zei, vertellen geliefde, een slaaf is stipter dan een kind. Als je over nadenkt, een slaaf is stipter dan een kind. Die rijke jongeling was stipter dan de apostelen. En Petrus trok zijn zwaard nog, he? Die sloeg al die koppen eraf, bekend. Nou, daar was die rijke jongeling veel te vroom voor. Hij zegt, ik heb al die geboden stipt onderhouden van mijn jonkheid af, zegt hij. Ik heb nooit iemand uitgescholden, ik heb nooit een vloek in mijn mond genomen, nooit Gods naam misbruikt. Ja, hij deed natuurlijk niet anders, maar ja, die jongen die had geen kennis aan de geestelijke bediening van de wet. Maar geliefde, de smalle weg is onbegaanbaar voor een mens van nature. Onbegaanbaar. De smalle weg is zo smal als een scheermes. Heb je wel eens een scheermes op zijn kant gezien? Zo smal is de smalle weg. Geestelijk. Die houdt het niet uit. Een natuurlijk mens houdt het niet op die weg uit. Want hij leeft in den brede. Ik heb pas nog naar iemand geschreven. Ik zeg, die oude mens is te breed voor de smalle poort. Komt hij niet doorheen. Komt hij niet doorheen. De oude mens, de mens van nature, leeft in den brede, dus van het horizontale, van het zichtbare. Maar Gods volk wordt van boven bediend. Van boven bediend. En die zijn van boven geboren. En die wandelen op het smalle pad des levens. En die weg gaat door de diepte en over grote hoogte, dwars door de onmogelijkheden heen, dwars door de hel en door de dood heen. En hoe komt dat ze het daarop uithouden? Omdat Christus de weg is. Ja. En Gods kinderen die kennis hebben aan een scherpe doorn in het vlees. Dus dat wil zeggen die kennis hebben aan de heiligmaking. Dat wil dat zeggen hoor. Die kennis hebben aan de heiligmaking in Christus. Aan die slaande engel des duivels, die gaan de onderste weg en die kunnen zich nooit meer boven enig schepsel verheffen. Want als de Heere zijn genade in je leven verheerlijkt en je bent geroepen om het woord te prediken, dan moet je deze wegen bewandelen, want anders kun je nooit die heerlijke genade uitstallen voor een verloren zondaar, ook na ontvangen genade. Dus ik heb al gezegd in het begin van de prediking, de Heer houdt zijn volk scherp. Ik krijg een scherpe doorn in. Nou doe ik niet een klankexegese. Maar het is wel waar. Dat de Heer vernederende genade schenkt. Ja, en er staan al de middelen tot zijn beschikking. Zelfs de duivel. Dan laat hij als het ware de duivel vieren aan de touw. Maar God de duivel hem vast hebt, hè, want de duivel zit aan een ketting vast. De duivel is geen vrij gevallen schepsel, hoor. Hij zit aan een ketting vast. Ja. En Gods kinderen die kennis hebben aan die scherpe doorn in het vlees, geliefde, die gaan de onderste weg en die kunnen zich nooit meer boven enig schepsel verheffen. Maar de zulke gaan om der waarheid wil, niet voor anderen uit de weg, al was het een engel uit de hemel. Dat wil God leren. Ja. Dan zegt Paulus ook in dit kader. Hij zegt tot de gemeente van Galatië. Hij zegt, als een ander u een ander evangelie verkondigd hebt, als ik verkondigd heb, vervloekt, zegt hij. Vervloekt, zegt hij, al was het een engel uit de hemel. En dat bewijst dat er weinige dominees zijn in onze dagen die kennis hebben aan de slaande engel des duivels. Die zijn niet tot de hel toe vernederd. Want anders zouden er meer in de bressen staan voor de ere gods en voor land en volk. En als je niet tot de hel toe vernederd bent, geliefde, dan heb je er niet voor over. Daarmee nog erbij te vroom worden. Erbij te vroom worden. Waarom bestrijden predikanten geen valse leraar in onze dagen? Daar zijn ze te vroom voor geworden. Dat kent toch niet met zo'n mooie gestreepte broek aan? Kent hem niet. Dat kent toch niet met zo'n mooie gestrikte stropdas aan? Dat kent toch niet. Maar dan, als God er belang bij hebt, dan gooit hij je wel onder in de berm. Tussen al die slangen en draken en gedrochten. Ja, kijk of je dan nog zo'n mooie vouw in je broek hebt. In onze dagen zijn de meesten van Gods volk niet diep geleid, niet echt geoefend, maar hè, dat zegt het woord als aardeflessen gelijk. Wereldgelijkvormig. Want je moet echt niet denken, geliefde, dat als ik zeg dat de liefde van Christus hè, zelfs niet gemist werd toen Simpson bij de Lille lag, dat Simpson niet ontbloot was van die liefde. Dan moet je echt niet denken dat we de zonde bagatelliseren. Echt niet. Want genade leert geen genade. Als de genade regeert, dan kan je niet een wereldgelijkvormig leven in de hand houden. Absoluut niet. Absoluut niet. Want het smalle weg, geliefde, die is veel nauwer, als al die regel des levens religie. Veel nauwer. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Want het is echt een smalle weg. Tegenwoordig maken ze de smalle weg breed en de brede weg smal. Dan lijkt het allemaal op elkaar. Dan zeggen ze, nou dat kan toch wel één zijn. Die kunnen toch elkaar de hand wel reiken. Dat staat in TD. Niet letterlijk zoals ik het zeg, maar zo bedoelen ze het wel. Die willen een eenheid, de duivel en Christus. En een vrome duivel bedoel ik dan. Want ja, kijk, ze zijn er wel zo vroom voor. Nou, dat doen ze ook nog een eens. Publieke zonde te wachten zeggen. Want ik bedoel, alles wordt gladgestreken in onze dagen. Assad, die wordt een moordenaar. Ik heb het vanmorgen al gezegd. President Assad van Syrië wordt voor een moordenaar uitgemaakt. En al die abortus, premiers en presidenten die de abortuswet hebben ondertekend, die gaan vrij uit. En als je er zo'n godsdienst op nahoudt, dan heb je een verdoemde valse godsdienst. Dan ben je niet van Christus. Dan ken je geen genade. Absoluut niet. En ik wil u waarschuwen voor deze valse reformatorische godsdienst. Want dat doen ze. Dat doen ze in onze dagen. Homo-huiskamers openen. Zoals Van der Vlies gedaan heeft. Maar als die man zich niet bekeert, kan die niet bestaan voor God. Dat leert de genade op geen enkele manier. Om je eigen te conformeren met onnatuurlijke zonden. Dacht je dat? Lot die kwelde zijn ziel dag bij dag toen hij in Sodom woonde. Hij kon zijn eigen er niet mee conformeren. Ondanks dat hij daar woonde. En daar had hij zelf voor gekozen. Maar toen is Lot er wel achter gekomen dat het een totaal verkeerde keuze was. En dat de mens alleen maar keuzes kan maken tot de hel toe. Anders niks. Maar God heeft hem eruit gehaald. Hè? God heeft hem eruit gehaald. En als je je ziel niet dag bij dag kwelt, geliefde, in deze wereld van sodomie, als je daarin geen vreemdeling bent, dan zal God je er niet uit verlossen. Dan zal je met deze wereld vergaan. Ja, als dominees boven hun stand preken, daar heb je ook alweer zo'n ding, dan kun je dat toetsen aan hun praktijk. Die komt er niet overeen met wat ze preken. Wat Lot preekte in Sodom, want Lot heeft die mensen gewaarschuwd, dat kon je toetsen aan zijn praktijk. Als hij bij Lot op bezoek gegaan had, dan had je die man gevonden wenende in zijn stoel, omdat hij zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde. Vanwege de ongerechtigheid van Sodom. Maar Paulus leefde uit wat hij preekte. Zijn wandel en handel was overeenkomstig wat hij preekte. Hij kon wel in de zonde vallen, zelfs Paulus. Dat lezen we ergens in de handelingen. Als hij driftig uitvalt naar de hoge priester. Hoewel hij dat ook in onwetendheid doet, want hij zegt, ik wist niet dat het de hoge priester was. Maar hij zegt op zijn Hollands gezegd, God zal je voor je bek slaan, man. Scheld gij mij? En dan zegt die hoge priester, hij zegt, en dan zeggen er sommigen, scheld gij de hoge priester Gods? Hij zegt, oh, ik wist niet dat het een hoge priester was. Dus zelfs Paulus kon in drift uitvallen. Want die hoge priester had gezegd dat ze Paulus op de mond moesten slaan. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Die slaan de getuigen van Christus op de mond. Niet letterlijk, hè, daar zijn ze nog te vroom voor. Maar ze proberen op alle mogelijke manieren, in de HHK, in de gereformeerde gemeente, in de Melanenkerk, noem alle kerken maar op die je wilt, dan worden Gods ware getuigen op de mond geslagen. Die moeten zwijgen. Pas vertelde er nog een vrouw, een proze, dat ze door God bekeerd was geworden. En toen zei die dominee proze in de Reformed Churches, hij zegt er mooi bij ons, maar niet vertellen. Hij zegt, want dan denken al die mensen dat ze onbekeerd zijn. Hè? Hij zegt, maar al die mensen, hij zegt, ik heb zoveel mensen die zeg maar een begeerte hebben. En een verlangen hebben, hè, naar God. Ja. Dus dan worden de rijke jongelingen worden zalig gesproken in Gods volk met de mond houden. Zie je het, zo verkankerd is het in onze dagen. Want dat is een kanker. Dat voortvreet gelijk de kanker, zegt Paulus. Deze valse predikers, deze valse godsdienst, waar Gods volk op de mond geslagen wordt. Dat vind je in elke kerk. En bijna in elke gemeente. Maar konden al die kerken de geopende deur die de Heer Paulus gegeven had sluiten? Forget it. Onmogelijk. Die kon zelfs die slaande de engel des duivels niet sluiten. Kon niet. Want als hij opent, wie zal dan sluiten? Ja. Paulus werd elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. En daarom kon hij zo uitnemend de dood des Heren verkondigen. Door de Heilige Geest die hem gegeven was. Daarom kon hij zo bij uitstek de geesten beproeven of zij uit God zijn. En daarom kon hij zo uitnemend de wet van het evangelie onderscheiden. Ook bij Gods kinderen. Kijk maar, als Petrus veinst de Antiochieën met de Joden, dan weet Paulus hem te onderscheppen. En dan staat hij op en dan wederstaat hij hem in zijn aangezicht omdat hij te bestraffen was. Zo'n hooggeplaatste apostel, ja. Dat is weg, weg, weg in onze dagen. He, gij die de eer van elkander aanneemt, zegt de Heer Jezus. Kunt gij geloven, gij die de eer van elkander aanneemt en de ere Gods niet zoekt? Dat is onmogelijk. En wat de Heer Jezus zegt, he, van de fariseeën. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Dat is de kerk van vandaag, hè? Dat is de politiek van vandaag. Allemaal mooie kleurplaten, hè, van hoe het is en hoe de werkelijkheid is, wordt verzwegen in alle talen. Maar zo hebben de apostelen, zo heb Christus, zo heb de profeten, zo hebben de reformatoren niet gehandeld. Je moet nogmaals die preken van Calvijn over de rechtvaardiging door het geloof, dan is die constant met Rome aan het twisten. Constant! Dat zijn de getrouwen. Dat zijn de getrouwe getuigen Gods. Die hebben niet gezegd, nou ja, wij moeten alleen het evangelie preken. Nee. Nee. Wederleg, bestraf en vermaan. Dat zegt een apostel tot Timotheus. En dat is weg in onze dagen, geliefd. Dus ze doen het op een hele sentimentele manier. Hè, dat ook de valse leraren en de valse beleiders die zich bedriegen voor de eeuwigheid, he, dat ze er ook nog bij horen. Maar Gods woord snijdt ze af in gerechtigheid. We hebben het opgelezen. Wat is de roeping van een ware knecht des Heren? Ik zal het u nog één keer voorlezen. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hem wannen en de wind zal hem wegnemen en de stormwind zal hem verstrooien. Maar gij zult u verheugen in den Heere, in den Heilige Israëls zult gij u beroemen. Dus dat, ja, ziet u nou dat het evangelie van Christus een gruwelijke ergernis is voor het vlees. Maar het is juist een blijde boodschap voor degene die zich totaal verloren, hè, totaal verloren, achter. Daarvoor is het een blijde boodschap. Hè? Voor eentje die zich op de bodem van de hel begeeft. Ja. Want dan vindt hij daar Christus, daar vind je Christus hoor. In de hel van je bestaan, daar vind je nou Christus, op de bodem van de hel van je bestaan. Want de Heere doodt hem maakt levend, hij doet er helle nederdalen en er weder uit opkomen. Ja, dan gaan ze ter helle varen. Maar dan maken ze ook weer een hemelvaart. Hè? Want hij voert een hemel op vol eer. De kerker was zijn buit, drebiet. Dan neemt Christus zijn kerk weer op. Hè? Om ze in die vrijheid te stellen die in Christus is. Ja, dat gaat nou altijd door die wegen. Maar geliefde, als je nou straks voor eeuwig in de hel legt, wat dan? Wat dan? Dan krijg je geen opvoering meer. Nee hoor, dan blijf je altijd in liggen. Ja. Maar omdat Paulus en al Gods knechten, al Gods kinderen, elke dag in de dood worden overgegeven om Jezus wil, dat houdt ze scherp. Wat bedoel ik daarmee? Dan leven ze teer omtrent de ere Gods, omtrent de kroonrechten van Christus. Dat is hun dierbaarder als hun eigen zaligheid. En daarom, daar in zulke wegen krijg je de gave des onderscheids. Dan leg je niemand meer de haast of de hand op. En daarom is Paulus zo getrouw de veinzende apostel Petrus terecht te zetten omdat hij te bestraffen was. Paulus ging voor niemand meer opzij. Hoewel hij inleefde de grootste zondaren der zondaren te zijn. Maar als de waarheid in het geding was, ging hij niemand uit de weg. Omdat hij geen naam en geen bestaan meer had uit en in zichzelf. Als je aan Paulus gevraagd had, wie is Paulus? Dan zegt hij, ja dat vroeger is ook een Kobrugge. Er woont Kobrugge hier. Hij zegt, Kobrugge leeft niet meer. Hij zegt, die is op Golgotha gestorven. Ziet u? Ja, dat had Kobrugge niet van Paulus geleerd, maar dat had hij van Christus geleerd. Dat had Paulus ook van Christus geleerd. Ja. Paulus leefde uit een ander, uit een andere naam, uit de verdiensten van Christus, uit de bron der zaligheid. Ondanks die slaande engel des duivels was Gods genade hem genoeg, omdat de Heere gezegd had dat zijn genade hem genoeg was. Ziet u, het komt allemaal uit de mond des Heeren. Gods volk leeft van de toezeggingen des Heeren. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt, zegt de psalmist. En dat was een levende, maar weder levend gemaakt, als opnieuw. Dan legt de Heer Jezus, de verhoogde Immanuel, de hand op Johannes, die daar plat in het stof lag voor God. Als dood, niet dood, maar als dood. En door die opleggende hand vloeit het leven weer in zijn ziel. Ja. En dat had ook Paulus uit Gods eigen mond gehoord. En nogmaals, dan moet Gods volk van leven van de toezeggingen des Heren. Want de Heere zet alles recht in het leven der zijnen. En als zij door droefheid kwijnen, dan worden ze steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Toen Petrus de golven inzakte en dreigde te verdrinken in de diepte der oceaan. Toen greep de Heere zijn hand. Ja. Toen heeft Petrus geleerd. Toen heeft hij het later ook verkondigd. Geef de Heere de hand. Ja. Nou geliefde, de Heere staat voor zijn volk in alles. Niet voor een deel, maar geheel. Niet voor een tijd, maar voor altijd. En dat gaat door de zwakheid des vleeses heen, want hij heeft tot mij gezegd, zegt Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar heb je nou die zwak gelovigen. Ja. He? God maakt je geloof zwak. Als je denkt dat je een sterk gelovige bent, dan ben je het niet. Dan maakt hij je geloof zo zwak dat je het niet meer kan zien als een werk. Want geloof is geen werk. Het heeft niks met werken te maken. Kijk, het wordt in onze dagen zo verkracht. Dan zeggen ze, ja, maar Jacobus zegt, ik zal uit mijn geloof mijn werken tonen. Dan zegt Jacobus, Abraham is niet alleen door het geloof, maar ook door de werken gerechtvaardigd. Maar Jacobus bedoelt een totaal ander geloof als Paulus. Paulus bedoelt het geloof waarmee wij de gerechtigheid van Christus ontvangen. Maar daar, op dat geloof doelt Jacobus niet. Die doelt op de gerechtigheid die we hebben voor de mensen. Die zichtbaar is in de wandel en handel. Ja. Alles heeft uitleg nodig, geliefde. Je kan zomaar niet op de klanken afgaan. Dat wordt in onze dagen zoveel gedaan en dan rukken ze de tekst uit de verband. Hè? Ook als over het woord wet gesproken wordt in Gods woord, dan heeft dat diverse betekenissen. Dan kan je zomaar niet vereenzelvigen met de wet der 10 geboden. En zo kan ik nog wel honderden voorbeelden opnoemen. Heel die klankenreligie in onze dagen, daarmee varen er duizenden ter helle. In zwakheid, wat wil dat nou zeggen? Ja, we zullen er eerst eens van zingen. Ik moet eerst mijn andere bril opzetten. Ik kan het niet zien. Psalm 45. Ja. En daarvan het tweede zangvers. God, God, uw held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijk in uw heerlijkheid. En geliefde, dat wordt nou altijd waar. In de zwakheid des vlezes, in de zwakheid des geloofs. Hè? Opdat de sterkte Godes is. Psalm 45 en daarvan het tweede zangvers.
Thank you.
het door genade, geliefde. Want mijn kracht, zegt hij, wordt in zwakheid volbracht. In zwakheid, geliefde, dat wil zeggen dat Gods volk zo zwak is dat zij zichzelf niet helpen kunnen. Paulus, die kon zichzelf van die duivel niet verlossen. En Job ook niet. En Heman, die kon zichzelf van die banden waarin die verkeerde niet verlossen. Maar de Heer, die kwam ze te hulp met zijn overwinnende genade, geliefde. Dus niet Paulus die zwak was, maar de sterkte Gods regeerde in Paulus' leven. En dat is een les in het leven van Gods kinderen. Want ook Gods kinderen willen niet zwak wezen. Ook Gods kinderen houden zo dikwijls hun zwaardje achter de hand. Maar dat zwaard van die vorst, waarvan we gezongen hebben, van die held, daar moeten we het van hebben. Daar moeten we het van hebben. En die held, die grote held, die zegt niet voorwaarts, maar die zegt volg mij. Die gaat altijd zelf voorop. Nou, dan mag hij zwak wezen, want er ontstaat een sterke held terzij die God ons heeft beschoren. Dus niet Paulus die zwak was, maar de sterkte Gods, die deed het in zijn leven. En dat is een les, geliefde, dat is een les. Want ook Gods kinderen willen niet zwak wezen. Ook Gods kinderen houden zo dikwijls van alles en nog wat aan de hand. Maar Paulus mocht strijden met een ander zwaard dan het zwaard van Petrus. Namelijk het zwaard van het woord. En als je mag strijden door het zwaard van het woord, dan ben je zelf zo krachteloos gemaakt dat je geen andere wapens kunt hanteren. Want op een andere plaats zegt Paulus, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Vlees en geest kunnen zo op elkaar lijken, geliefden. Maar God geeft sommigen van zijn kinderen de gave des onderscheids. Petrus had ook een hoge mate van de gave des onderscheids. Kijk maar, als die Simon de tovenaar ontmaskert, Filippus had dat niet eens in de gaten. Maar dan komt Petrus en die ontmaskert het valse geloof bij Simon de tovenaar, want hij had een vals hart, want hij wilde de gave des geestes kopen voor geld. Dan zegt Petrus, uw geld zijn met u ten verderven. Ja, moet het maar lezen. De gave des onderscheids om vlees en geest van elkaar te onderscheiden. Ja. Maar als je dat niet hebt, dan ga je dikwijls te raden bij vlees en bloed. En daar zijn al die reformforums uitgegroeid. Die mensen gaan te raden bij vlees en bloed. Ik zeg het ook wel eens in een antwoord. Mag ik dan je dominee geen vraag? Ja, mag ik wel best vragen stellen. Maar heb je je vraag ook aan God gesteld? Heb je je vraag ook aan God gesteld? Ben je verhoord geworden door de Heer? Om die reden leven veel van Gods kinderen in het donker. Als ze te raden gaan bij vlees en bloed. Hoewel al Gods volk de duisternis wel kent, met name de duisternis van het ongeloof. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En om uit het geloof te leven, geliefde, ook als de Heer zijn aangezicht verborgen houdt, ook als de omstandigheden tegengetuigen, dan zal blijken of het geloof een waar geloof is. Gods kinderen moeten leren rusten op het ja-woord van Christus. En dat doen ze ook, want de Heer zegt, een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dus daar heb je de separatie die Christus zelf aanlegt voor het ware geloof. Hij zegt, een vreemde zullen ze geenszins volgen. Vreemde stemmen, mensen die het anders leren, dominees die het anders leren, daar luisteren Gods kinderen niet naar. Nee, want mijn schapen kennen mijn stem, zegt de Heer. Ziet u? Ook als heel de wereld het tegendeel getuigt, moeten zij rusten op het ja-woord van Christus, op zijn belofte, op zijn toezeggingen, op zijn woord, dat hij tot hen gesproken heeft. Op zijn woord, ook, dat betekent ook op zijn woord als geheel, niet maar op een paar teksten. Christus, dat is niet een paar teksten weten, nee. Hij is het vlees geworden woord. En het geloof overwint de wereld, overwint vlees, overwint ongeloof. Niet omdat het geloof in zichzelf krachtig is, maar omdat de Heer krachtig werkt door het zwakke geloof. Daarom. Want als ik zwak ben, zegt een apostel, dan ben ik machtig in hem die mijn sterkte is. Maar het geloof is, hoe zwak het geloof ook is, is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Uit het geloof leven, dat is zwak zijn en alleen op Christus vertrouwen. Uit zijn kracht leven, op zijn woord steunen, niet op je geloof steunen, want dat is een gebroken rietstaf. Op zijn woord steunen, door zijn genade je laten regeren, dat is uit het geloof leven. Dan geef je al die bijwijven, geef je een scheidbrief. Geef je een scheidbrief. Dan ga je niet meer te raden bij vlees en bloed, maar bij God alleen. Dan zeg je niet zoals Van der Staaij onlangs zei toen die wethouder Peil ontslagen werd en terecht ontslagen werd. Dan ga je niet zeggen zoals Van der Staaij, onze hoop is gevestigd op de uitspraak van de Hoge Raad. Want dat is wel een grof bewijs van bruut ongeloof. Dat zijn bastaardchristenen. Die vestigen hun hoop op vlees en bloed. Paulus zei het zo geheel anders. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, zegt hij, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar ja, als het niet verrecht ligt voor God, en dan moet je op alle handen gebroken rietstaven steunen. Dan moet je eigen wenden tot het Eurohof van Babel, dan moet je tot Babel, dat is een hele baalgodsdienst. Dan moet je eigenlijk, dat deden die valse profeten ook op de berg Karmel. Dan zegt Eli, nou roep wat harder tot uw baal, tot uw God. Misschien slaapt hij, of misschien ligt hij in coma. Roep wat harder, klop wat harder aan die deur. Ja, Eli spotte ermee. Daar kan je gerust mee spotten met die godsdienst. Want dat is van God niet, dat is antichristelijk. Anti, dat betekent tegen Christus. Paulus roemde niet in de burgerlijke autoriteit, maar in zijn zwakheden, opdat de autoriteit van Christus in hem woonde. Maar Van der Staaij is een kornuiten. Die hebben zich gewend tot het Babylonische Eurohof. Maar Paulus wende zich tot het Hof des Hemels. Tot de Hoogste Raad. En de rechter van hemel en aarde had hem gezegd dat zijn genade hem genoeg was. En dat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. En die vernieuwde genade, die had als vrucht, geliefde, dat Paulus een welbehagen had in zwakheden, een welbehagen had in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Waarom? Om Christus wil. Want dat kan alleen als Gods genade ons genoeg is, want anders zoekt de mens ook, zelfs ook na ontvangen genade, er altijd maar steunsels bij te krijgen. Buiten de almachtige genade, buiten de alles overwinnende genade van Christus en buiten de kracht van Christus. Daar kan Gods volk niet in leven, hoewel ze daar een ogenblik wel eens in kunnen vallen. Op rietstaven steunen. Ja, dan kan ik nog wel een preek erachteraan houden van, waar steun je nou op? Op de verzekering? Of ben je bij God verzekerd? Kunnen we van alles erbij halen? Of loop je ook naar de inentingsafgod? Zoals ingenieur van de Graaf. Die wil beweren dat inentingen door God zijn gegeven. Nou, dan ben je ook wel van de duivel betoverd. Als je zo'n giftig middel aan de gunst van God toeschrijft, dan ben je toch wel helemaal verklaard en in de klauwen van de duivel. Dat is diabolos, die keren alles om, die mensen. Die schrijven het kwade toe, dat noemen ze goed en dat schrijven ze aan God toe. En het goede noemen ze kwaad en dat schrijven ze aan de duivel toe. In onze dagen is God de duivel en de duivel is God. Ja. Maar bij Paulus werkte niet met de kracht van Christus, maar de kracht van Christus werkte met Paulus. En dat zie je in het leven van al Gods Bijbelheiligen. En als je er zelf geen kennis aan hebt, geliefde, nou doorzoek je me nou hoor, doorzoek je me nou. Ga je volk tot mij geen lust bevangen is, doorzoek je me nou. Ja. Mozes die dacht ook hè, dat hij, toen hij geroepen was, hij zei, ik zal er nou eens aan beginnen, dat volk te verlossen. Toen sloeg hij eerst die Egyptenaar het zand in. Hij zegt, ziezo, dat is vast een goed begin. Maar ja, Mozes moest nog zijn leren zijn eigen krachten te verachten. En daarvoor moest hij nou nog 40 jaar de woestijn in. Het is wat, hè. Eigen krachten te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Hè? Want de Heere die wil juist zijn almachtige krachtige genade verheerlijken in mensen zwakheid, hè? In je nietigheid, in je zondigheid, in je verdoemelijkheid. En daarom zegt Paulus dat hij alle dingen, niet sommige dingen, hij zegt alle dingen, hè? Ik vermag alle dingen door de kracht van Christus. En die kracht van Christus, dat is niet een soort hefboom die ons ter beschikking staat. Nee, dat is zijn genade. En die genade die staat de Heilige Geest tot beschikking. Ja, wat een les, wat een les. Dat is een doorgaande les, geliefde. De genade regeert. De kracht van Christus heerst. En beheerste om het leven. En beheerst om het leven. De kracht van Christus beheerst mijn bewegingen. En ook mijn onmogelijkheden, mijn omstandigheden, alles. Niet iets, alles. Ja, konden we daar nou maar eens gedurig uit leven? Ja, precies. Om weer de vrome bekeerde man uit te hangen. Ja. Dan gooit God je in de berm, waar al die slangen en draken en gedrochten kruipen. Soms kom je er nooit meer uit, maar dan roept de Heer je wel toe. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een alles overwinnende. Dat gaat dwars door de hel heen. Dat zal ik je vertellen. Dwars door de hel heen. En omdat de genade het deed, geliefde, had Paulus een behagen in zwakheden. Hè? Want anders regeert de genade nog niet. Als de genade regeert, hoef ik geen kracht meer te hebben. Nog mee te brengen. Stiller te zijn. En hopen op het heil des Heren, zoals de psalmdichter dat zingt, dat Israël op de Heren vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Heren, wat een lessen. Wat een lessen heb gij uw volk geleerd en gedurig. Want gij sluimert en slaapt nooit, de school van de Heer Jezus gaat nooit uit. O lieve Heren, wat zijn wij slapende. Daarom zegt gij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Maar de discipelen mochten wel doorslapen in Gethsemane, want gij zou de pers alleen treden. O Heren, wat zijt gij heerlijk volzalig, volzalig heerlijk. Help ons, Heren, help ons. Want zonder u zijn we maar tot één ding bekwaam. Dat is alles te doorbrengen in dat vergelegen land. Maar sta ons bij. Wees gij onze voorhoede en achtertocht. Ons fundament, ons bestaan, ons gaan, ons liggen. Wees gij ons alles. In Jezus naam. Amen. Ja, geliefde, dat zou ik willen zingen. Welke psalm is dat eigenlijk? Dat is er al op de Heere vertrouwd. 131. Organist, 131, als het waar is. Ja, het vierde vers. 131, het vierde vers. Dat is er al op de Heer vertrouwen wat er verder volgt. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.